Lieve mensen, de titel voor vandaag is Gods hand in de geschiedenis en de plaats van gebed daarin. En ik zou dat eigenlijk willen zeggen, dat is de titel van een film. En die film gaan we vanochtend met elkaar naar kijken. Ik hou niet meer zo van het woordje preek. Ik probeer er een film van te maken. En dat betekent dus dat mijn studie vooraf, dat zijn filmopnames. En vanochtend wil ik met jullie zo die filmopnames eerst mee gaan maken. Dat we dus, hè, dat is op verschillende locaties wordt er dan opgenomen. En op een gegeven moment is er een regisseur en die gaat dat allemaal in elkaar passen. En dan in ene is daar een hele mooie film. En ik hoop dat u vanochtend ook geniet van een film waarin God laat zien hoe groot hij is. De plaats die Jezus Christus daarin neemt. Maar ook wij mensen op een hele bijzondere manier. En zo is de eerste filmopname, is een opname uit 2 Kronieken 36, vers 15 tot en met 23. En als het goed is, kunt u die meelezen. Dus probeer het als het ware, als een filmopname, bij je naar binnen te laten komen. En het is een situatie, het volk is voortdurend in opstand tegen God. God heeft vele profeten gestuurd om ze te waarschuwen en het helpt allemaal niks. En God is een God met een zeer groot geduld, maar er zit tegelijkertijd ook een keer een moment van dat hij ook God zegt en nu is het klaar. Daar zitten we nu dichtbij. En dat lezen we in 2 Kronieken 36. De Heer, de God van hun voorouders, Israël dus, waarschuwde hen bij monden van zijn boden, die hij telkens opnieuw naar hen toezond, omdat hij zijn volk en zijn woning, dat gaat over de tempel, en u zult zien, die teksten zijn allemaal onderstreept van de tempel, en zijn tempel voor de ondergang wilde behoeden. Maar zij lachten Gods bode uit, ze minachten zijn woorden en dreven de spot met zijn profeten. Totdat de toorn van de Heer tegen zijn volk zo hoog oplaaide dat niets hen meer kon helpen. Toen stuurde hij de koning van de Chaldeeën, dat was dus Babel, op hen af. Die hun uitgelezen mannen ombracht in hun heilige tempel. Niemand werd gespaard. Jonge mannen en vrouwen, oude mensen en ook hoogbejaarden werden aan de koning uitgeleverd. En alle voorwerpen uit de tempel van God, de grote, zowel als de kleine, liet hij naar Babel overbrengen. Evenals de schatten uit de tempel en de kostbaarheden van de koning en zijn raadsheren. En ze staken de tempel van God in brand en ze haalden de stadsmuur van Jeruzalem neer. Ook alle paleizen werden in brand gestoken en gingen met kostbaarheden en al in vlammen op. De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië weggevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden, totdat het rijk van Babel dus in handen viel van Perzië. En zo ging in vervulling wat de Heer bij monde van Jeremia, een profeet, had voorzegd. En die had gezegd, 70 jaar bleef het land braak liggen en had het rust totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren. In het eerste jaar, in het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, de Perzen hadden dus inmiddels, de Meden en de Perzen hadden inmiddels het rijk van Babel veroverd en daarmee dus ook de heerschappij over Israël gekregen, ging in vervulling wat de Heer Jeremia had laten aankondigen van die 70 jaar. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. En dat moet u even goed in uw hoofd hebben. Een heidense despoot. Een man waar wij niet mee te maken zouden willen hebben. En die heidense despoot, die zegt het volgende, en ik kan het bijna niet geloven. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. En dan zegt die heidense despoot het volgende. En hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem. Nou, dat kan ik eigenlijk niet geloven, of wel? Ja? Een stad in Juda. Wij gaan met elkaar zingen een lied en dat zegt, God is getrouw, zijn plannen falen niet. En dan zult u wel begrijpen, dat heeft alles te maken met wat we net gelezen hebben. Het eerste couplet. We gaan naar de tweede filmopname kijken. En we zien nu Daniël, een profeet in ballingschap. Iemand die het woord van God las en daar zijn consequenties uit trok. We gaan dat lezen, Daniël 9. In het eerste jaar van Darius, zoon van Xerxes en Media, de Mede en de Perzen hadden dus het land van Babel overgenomen, het Rijk. Dat dus de zoon van Xerxes, een Mediër van geboorte, tot koning was gekroond over het rijk van de Chaldeeën van Babel. In het eerste jaar van zijn koningschap leidde ik Daniël uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zouden zijn. Zoals de Heere aan de profeet Jeremia had gezegd, waren dat er 70. Ik, zei Daniël, wendde mij tot God de Heer. En ik gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en beleed schuld. Heer, grote en geduchte God, die zijn belofte nakomt en trouw is aan wie hem liefhebben en doen wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest. Wij zijn van uw geboden en regels afgeweken. We maken de volgende opname. En dat is een opname uit Ezra. De koning heeft dat dus net gezegd, hè, van die heidense despoot, weet u nog? Dat ze weer terug moeten naar Jeruzalem om daar een tempel voor de God van Israël te bouwen. Nou goed, dat kan hij zeggen, maar zolang er geen mensen en geen geld is en geen goud en zilver, valt er niks te bouwen, of wel? Wie gaat daarvoor zorgen? Daar ben ik benieuwd naar. Laten al degenen onder u, die tot zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem in Juda begeven, om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar ze zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. Hebt u nog die heidense despoot? We gaan verder. De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. En koning Cyrus van Perzië, die heidense despoot, gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de Heer afkomstig waren en die Nebukadnezar, die Babylonische koning uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn eigen God had gezet. Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mithridat, de schatmeester, die ze met een inventarislijst aan Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg. Het betrof 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 400 zilveren bekers van verschillend soort en 1000 andere voorwerpen. Bij elkaar 5400 voorwerpen van zilver of goud. Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem. We gaan met elkaar het tweede couplet zingen van dit lied. De Heer regeert. En daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, bij zo'n lied. We gaan nog een prachtige filmopname maken, opnieuw uit het boek Ezra. We zijn inmiddels een paar koninklijke geslachten verder en daar gaat weer zo'n heidense despoot iets doen. Ik kan het niet geloven. Daar komt hij. Een nieuwe koning dus, een aantal geslachten verder. Bovendien bepaal ik, koning Artaxerxes, dat alle schatmeesters in de provincie thans Eufraat onverwijld alles moeten verstrekken waar Ezra, groot kenner van de wet van de God van de hemel, om zal vragen. Tot een bedrag van 100 talent zilver en een hoeveelheid van 100 kwartaren, 100 bad wijn en 100 bad olie en zout in onbeperkte hoeveelheden. En dan gaat die heidense despoot het volgende zeggen. Let u op. Alle voorschriften van de God van de hemel, die zijn tempel betreffen, moeten nauwgezet worden uitgevoerd. Opdat zijn toorn het rijk van de koning en zijn zonen niet zal treffen. Evenals deel ik u mee dat het niet is toegestaan belasting zijns of schatting op te leggen aan de priesters en de levieten, de zangers, de poortwachters, de tempelknechten of andere dienaren van de tempel. In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt, moet u, Ezra, magistraten en rechters aanstellen die recht spreken over het hele volk in de provincie thans Eufraat, over alle die de wetten van uw God kennen. En moet u, wie ze niet kennen, ermee bekendmaken. Over een ieder die de wet van uw God en de wet van de koning niet naleeft, moet zonder uitstel een oordeel worden geveld. Zo iemand moet ter dood worden gebracht of tot een lijfstraf worden veroordeeld. Zijn bezit moet verbeurd verklaard worden of er moet hem een gevangenisstraf worden opgelegd. Nou, dan ben ik benieuwd hoe Ezra dit ervaart. Nou, u ziet het. Geloofd, zei de Heer, de God van onze voorouders, die de koning het besluit heeft ingegeven, de tempel van de Heer in Jeruzalem van grote luister te voorzien. En mij heeft verheven in de gunst van de koning, van zijn raadgevers en van al zijn machtige reisgenoten. En omdat de Heer mijn God mij beschermde, vatte ik moed en bracht de leiders bij van Israël bijeen om met mij te vertrekken. Wij zingen het derde couplet, een couplet over de Heilige Geest. Verbijsterd zit ik te kijken naar het journaal. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, natuurlijk weet ik dat er heel veel gebeurt in de wereld, maar Syrië en Irak is best wel ver weg. Hè? Daar kan ik best wel een gordijntje dichttrekken en denken van het is heel ver en hier gaat het gelukkig nog allemaal goed. Maar dan is het in ene Parijs en een paar dagen later België. En dan denk ik, nu komt het toch wel heel dichtbij. En ik schrik ervan en ik denk aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Wat voor wereld gaan we in? Wat gebeurt hier allemaal? En het vliegt me aan. En ik krijg het er benauwd van. En ik vergeet gewoon helemaal dat onze God gesproken heeft over weeën. Weeën, geboorteweeën die de komst van de Heere Jezus dichtbij brengen. Die geweldig grote dag. Ik raak het gewoon even helemaal kwijt, kijkende naar het journaal. En ik denk, wat gebeurt hier allemaal? En heeft God het allemaal nog wel in de hand? Als dit toch allemaal maar zo kan gebeuren. En ik zie het grote gevaar, want het gaat hier om zeer godsdienstige mensen. Had u dat? Wij praten over terroristen of zo, maar het zijn zeer godsdienstige mensen. Het zijn alleen godsdienstige mensen. Ik heb gezegd dat hij net zo vaak mocht komen.
En ik denk, daar maak ik gebruik van.
Ja, alleen ik zet het wel op de rekening, hè?
Ah. Maar de koffie is hier klaar.
Oké. Ik heb 2 bakjes gehad, dus ik heb er nu nog een derde te goed.
De volgende keer kom ik met plakband.
Mooi. Ik had gehoopt dat hij met van die kinderpleisters kwam. Weet je wel, die gaan er wat makkelijker af, hè, als plakband. Dat doet hij toch niet? Lieve mensen, het gaat om zeer godsdienstige mensen. Alleen ze hebben een combinatie godsdienst met fanatisme. En dan krijg je iets totaal anders als dat je godsdienst met liefde combineert. En dat, lieve mensen, dat benauwt mij zo. Want zo hebben we al heel wat geschiedenis achter de rug. Kent u 2000 jaar kerkgeschiedenis? Waarin regelmatig godsdienst met fanatisme gekoppeld werd? En daar gebeurden echt minstens zulke ernstige dingen als in Parijs. Laten we ons dat goed realiseren. En zo heb ik dus ook met verbijstering zitten kijken. Maar dit hebben wij 2000 jaar kerkgeschiedenis, is dat ook regelmatig zo gebeurd. Zodra godsdienst gecombineerd wordt met ik heb de waarheid, ik heb het gelijk en ik ga fanatiek dat brengen, zijn daar mensen de brandstapel opgegaan. En de mensen die net ontsnapt waren aan de brandstapel hier in Nederland, kregen vervolgens een steen om hun nek gebonden. En dan werden ze in de plomp gegooid, omdat ze even anders dachten over de doop. Goed, dan ga je maar kopje onder. Lieve mensen, dat gebeurt er. En nou is het zo belangrijk om hier naar te kijken. En vooral die vraag van, loopt het God niet uit de hand? En daarvoor is het zo belangrijk dat we die filmopnames maken uit het Oude Testament. Om hier iets heel bijzonders, vind ik tenminste wel, uit te leren. En je moet je dus eerst inleven in de wereld van die mensen. Vooral in hun godsdienstige wereld. Want de godsdienst, in die tijd, hè, in die tijd waar we hierover gelezen hebben, bestonden nog geen atheïsten. Die moesten nog uitgevonden worden. Wij hebben hier in Nederland, de atheïsten hebben inmiddels de overhand. Hè? Maar die moesten nog uitgevonden worden. Iedereen was in die tijd godsdienstig. Diende een god. En dan niet zomaar dat ze zeiden, we gaan een keer naar hun tempel toe. Hè. Wij zouden zeggen, we gaan een keer naar de kerk of we houden een zondag. En dan de rest van de week, dan gaan we lekker ons gangetje. En dan zondag doen we er weer wat aan. Nee, in die tijd was het heel gewoon dat godsdienst, welke heidense godsdienst ook, doortrok het hele leven. Alles had met godsdienst te maken. De landbouw en de oorlog en seksualiteit. Alles, alles, alles. Zouden wij als christenen misschien wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Dat alles met onze dienen van God doortrokken is. Dat betekende dus ook voor het leger. Je voerde dus niet zomaar oorlog. Als land A oorlog voerde met land B, dan zou je zeggen, nou, als het leger het sterkste is van A, dan gaan die het winnen. Nou, dat speelde natuurlijk een rol. Maar minstens zo'n grote rol speelde de godsdienst. Als de god van het land A sterker was dan de god van het land B, dan zat je heel erg goed. En dat doortrok dus die mensen de godsdienst. En dat betekende dus, dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen, dat bijvoorbeeld een land A wou land B aanvallen. Nou, dan moet je natuurlijk zorgen dat je spionnen hebt, hè. Die gaan dus een beetje spioneren van hoe ziet dat leger eruit. En in die tijd, legers hadden ook echt tactiek, hè. Hinderlagen, lokken, noem maar op allemaal. Dus je moest proberen met spionage te ontdekken van wat voor tactiek heeft dat militaire leger. Maar wat minstens zo belangrijk was, dat je militair godsdienst ging spioneren. Want dat land, dat leger was zo sterk als dat de verbinding was met hun god. En dan moest je ontdekken, hoe dienden die mensen van de vijand, hoe diende dat leger hun god. En als je daar nou eens wat aan kan doen, dan dienen ze een grote klap toe. Hoef je geen pijl af te schieten. Dus als je hen kan verleiden om hun god niet meer te gehoorzamen, ja, dan verliezen ze de verbinding met hun god, dan verliezen ze hun kracht. Dan kunnen wij ons helemaal niks meer voorstellen, of wel? Ik noem je een mooi voorbeeld uit de geschiedenis van het volk Israël. Staan op de grens om het beloofde land in te gaan. Nou, vanzelfsprekend spreekt dan dus ook, wat je moet zorgen is dat je grote, ja, belangrijke godsdienstige priesters hebben, die zegenen het leger. Worden die sterker? En wat doen ze natuurlijk? Ze vervloeken het leger van de vijand en die wordt zwakker. Dus dat was al heel belangrijk. En zo was Israël was vlak bij het beloofde land, bij Moab. En de koning van Moab, die roept ene Bileam erbij. Die was heel erg goed met zegenen en vervloeken. Dus die roept erbij, zei, joh, ik geef je een heleboel geld als jij dat volk Israël nu maar vervloekt. En Bileam had gezegd, ja, maar ik kan alleen maar zeggen wat God mij zegt. Ik ben afhankelijk van hem. Als je genoeg geld krijgt, dan laat je dat vanzelf wel. Maar het lukte niet. Bileam, die gaat dus in plaats van dat hij dat volk vervloekt, gaat hij het zegenen. Tot 3 keer toe. En die koning van Moab, die heeft het niet meer, want nu is de vijand nog gezegend ook. Jongens, laatste wat hij wil. En dan geeft Bileam, die geeft hem een tip. Die had er goed over nagedacht, was een slimme jongen. Die zei, dat Israël, hè, die mogen zich niet vermengen met vreemde volken. De mannen mogen niet met vreemde vrouwen mee en zo maar op. En dat is een onderdeel van hun kracht, dat ze hun God gehoorzamen. Nou, jullie uit Moab, jullie hebben wel een stel mooie meiden. Stuur ze erheen. Gaat het vanzelf mis? En dat gebeurt. Dat gebeurt. Maar snap u dat dus militair strategisch is? Er valt dus nog geen schot, hè? Dus mooie meiden erheen en de tijd van de ogenblik is het mis. Daarmee is dus de ongehoorzaamheid, daar is de verbinding met God. En dat kost, Israël wordt daarvoor gestraft. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Ik geloof 24.000 sneuvelen daar. Zonder dat er een pijl vliegt, hè? Nou, zo zit dus de wereld van die tijd in elkaar. Godsdienstig, militair. En dat betekent dus ook, als het ene volk tegen het andere te strijden trekt, hè, je moet dus die natuurlijk militair aan de gang, maar dus ook vooral godsdienstig. En als je ze dus de overhand krijgt, heb je er heel veel belang bij om hun tempel te veroveren. Want dat is het militair strategisch centrum. Daar komt de kracht vandaan. En het allermooiste is, als je dus die tempel kan veroveren, dat je dus de tempelschatten, elke tempel had tempelschatten, en dat was dus om de, niet zomaar zeggen, nou kijk eens naar ons goud en zilver, dat liet de heerlijkheid van hun God zien. En op het moment dat je dus die tempel kan veroveren, en je kan daar het zilver en het goud en het brons en het koper weghalen, haal je dus de heerlijkheid van die God weg. En waar ga je er nou mee heen? Die breng je natuurlijk in je eigen huis. Niks ervan, die zet je in je eigen tempel. Waardoor dus de heerlijkheid van jouw God groter wordt. Lieve mensen, dat is dus de wereld van die tijd. Even nog een klein voorbeeldje. Weet u nog dat Israël in de oorlog met de Filistijnen de ark kwam? En wat waren die Filistijnen blij, hè? dat ze die ark te pakken kregen. En wat deden ze met die ark? Die brachten ze naar de tempel van de god Dagon. Tot eer, een enorme verzwakking in hun ogen van Israël. En een enorme versterking van hun eigen god en van hun eigen militaire macht. En dat was dus de tijd, die tijd, waarin onze eerste filmopname was. Was dat zo? Was dat dus de wereld, de godsdienstige militaire wereld? En we kijken even naar dat volk van God. We hebben het gelezen, hè? Steeds maar ongehoorzaam, ongehoorzaam. God profeten gestuurd, bekeer je, bekeer je. Ze hebben er allemaal maling aan, ze lachen erom. En God had gewaarschuwd, er komt een tijd dat dit allemaal verwoest wordt. Jeruzalem, de tempel. En Jeremia had er zelfs bij gezegd, voor 70 jaar zal het land braak liggen. En wat nou het unieke is, is dus als dat moment daar is, is daar dus die koning van Babel, hè, en in een aantal etappes, 3 etappes doet hij dat, maar op een gegeven moment, in de 3e etappe, verwoest hij Jeruzalem en de tempel. En daarmee brengt hij dus een enorme klap toe aan het volk, ook in hun hele identiteit. Hè. Hun identiteit lag opgesloten in die tempel. Die tempel in Jeruzalem, wat was het een unieke plaats. Jeruzalem was al een hoogte. En dan had je nog de tempelberg. Daarbovenop de tempel, ziet u mijn hand? Ziet u wat Jeruzalem was? Het was dus een hand van de mens die reikte naar de hemel. En wat is nou het unieke van Jeruzalem? Precies op die plaats van Jeruzalem was er een hand van God en die reikte. Kent u dat schilderij? Michelangelo, God die naar Adam reikt. Dat was Jeruzalem. Dat maakt Jeruzalem tot zo'n unieke plaats. Maar omdat zij ongehoorzaam waren, hè, en je had dus die tempel, je had de offers. Wat doet een offer? Een offer brengt relatie. En een offer, door zonde, verbreek je de relatie met God. En dan is daar het offer en dan gaat als het ware die hand weer omhoog. Wordt de relatie hersteld met God. Maar door de toenemende zonde stort als het ware die hand in. Die zakt steeds verder in, terwijl dat juist op die unieke plaats is waar God met zijn hand naar beneden komt. Jeruzalem, de stad van God. En dan gebeurt er iets verschrikkelijks. God laat toe dat die koning van Babel Israël verovert. Juda, dat die Jeruzalem laat verwoesten. Dat de tempel wordt verwoest en dat notabene zijn heerlijkheid, God laat dat toe, wat moet dat verschrikkelijk geweest zijn voor God of niet? Hij liet zijn heerlijkheid wegnemen en had die koning het nou nog maar in zijn eigen paleis neergezet? Nee, wat een verschrikking. In de tempel van de koning van Babel, is dat niet verschrikkelijk voor God? En hij laat het toe, hij laat het toe. En dan zien we aan de ene kant, zien wij dus een volkomen menselijk gebeuren van een despoot. En je ziet een gebeuren van een godsdienstig militair denken uit die tijd. En dan zouden we zeggen, waar is God nou? Ja, God is erin. Want het past helemaal in zijn plan. God had het al vele malen door de profeten laten aankondigen. Dus terwijl je denkt, nu gaat alles mis, help, wat moeten we? Heeft God alles in handen? Want het paste in zijn plan. En we gaan verder. Want Jeremia had dat gezegd, 70 jaar. Maar lieve mensen, als ik denk aan het militair, godsdienstig, strategisch denken, is er geen weg terug. Er is geen koning die het in zijn hoofd haalt om tegen die Joden te zeggen, weet je wat, het wordt eens tijd dat jullie je tempel weer bouwen. Want dat heeft een of andere profeet gezegd. Dat gaat toch geen koning zeggen van... Dat gaat toch niet zeggen, of wel? Want als die tempel herbouwd wordt, zou dat betekenen dat zij weer sterker worden. Dus dat haalt hij niet in zijn hoofd, lieve mensen. Dat haalt het niet in zijn hoofd. Hij kijkt wel uit. Dat is hetzelfde als dat je tegen de vijand zegt, ik vind jullie niet zo sterk, weet je wat, hier hebben jullie ook 500 tanks en nog 100 straaljagers, kunnen jullie een beetje vechten. Dat doe je toch niet? Dat doe je toch niet? Heeft u het beeld? Ziet u de film? Ja, nou, en wat gaat er nu gebeuren? Dat koninkrijk van Babel, we kunnen dat schitterend lezen in het boek Daniel. Ik had al die filmopnames graag met u gemaakt. wordt op een gegeven moment veroverd door de Meden en de Perzen. En wat is daar nou zo bijzonder aan de Meden en de Perzen? Zou je zeggen, nou ja, of je door de hond of de kat gebeten wordt, pijn doet het. Ja? Dus ik bedoel, daar moesten ze ook vreselijk hoge belastingen aan betalen. Je zou toch zeggen, daar wordt het niks beter mee. Maar nu komt het. Het godsdienstig militaire denken van de Meden en de Perzen was tegenovergesteld aan die van Babel. En die gingen ervan uit, je moet niet die koning, die god van de vijand verzwakken, je moet hem juist eren. Want, zeiden ze, als je hebt dan niet alleen dat volk wat jouw belasting kan betalen, het is ook wel handig dat die god van de vijand jou gaat zegenen. En zo hebben we net die tekst gelezen bij Ezra, ik had het even nog willen zeggen nu, maar ik ben het vergeten, dat hij zei, opdat het mij als koning en mijn zonen te goede komt. Heb je dat gezien? En die tekst laat zien wat hun godsdienstig militair denken is. He, dus zij hadden het tegenovergestelde en dachten, wauw, als nou al die volkeren die wij overwonnen hebben, en die goden, ze zijn zwakker als onze god, dat heb je wel in de gaten, maar alle kleine beetjes helpen. Als die nou ook mij gaan zegenen, heb ik het nog beter, word ik nog sterker. En dus ging die koning van de Meden en de Perzen, ging hij tegen al die mensen zeggen, ga weer naar je eigen land terug en ga daar je tempel herbouwen. Hij had het dus niet over Jeruzalem herbouwen en het land herstellen. Heb je gezien? Het gaat alleen over de tempel. Hè? Alleen de tempel en het altaar, daar heeft hij het over. Maar u snapt nu waarom dat is. Ja, we hebben die prachtige filmopname gemaakt. En hij zegt dus van jullie moeten weer terug en jullie moeten het altaar herstellen. Want die God van Israël, die moet gediend worden. En dan kan die mij zegenen. En zo stuurt hij dat. Nou, ik heb net al even gezegd. Ja, daar heb je een heleboel voor nodig voor een mooie tempel. Die tempel moest de heerlijkheid laten zien, weet u nog? Daar heb je dus duizenden kilo's goud voor nodig en tienduizenden kilo's zilver. Om die heerlijkheid van die God te laten zien. Ja, dat kon niet zomaar. Dus dan zegt die koning, die geeft gewoon opdracht. Iedereen die wat heeft, moet zoveel mogelijk geven. En de rest geef ik. En de heerlijkheid wordt dan pas echt zichtbaar als die gouden schalen en bekers en al dat zilver wat daar ooit gestaan heeft weer terugkomt. En die koning, wat zegt hij dus? Ga maar naar de tempel waar dat allemaal ligt, haal het daar maar weg en breng het naar... Lieve mensen, heb u nog het beeld dat het steeds heidense despoten zijn die dat doen? En heb u gezien wat daar gebeurt? Dat terwijl mensen wat doen met hun strategieën, militair en godsdienstig, uiteindelijk past alles in het raam van God. God had het namelijk al van tevoren voorspeld. God voorspelt, voorzegt. God had zelfs voorzegd dat die koning van Perzië, van de Meden en de Perzen, Kores, zelfs zijn naam had hij al genoemd. Heel lang daarvoor dat hij het zou doen. Dus dat iedereen zou weten, ja, het zijn menselijke gebeurtenissen, grote, ingrijpende menselijke gebeurtenis. En tegelijkertijd heeft God werkelijk alles in handen. En we staan hier dus op een scharnierpunt in de geschiedenis als het Rijk van Babel veroverd wordt door het Rijk van de Meden en de Perzen. Want God had Babel nodig in zijn plannen en God had de Meden en de Perzen nodig in zijn plannen. En dan ga ik even met u kijken naar dat scharnierpunt. Want op dat scharnierpunt vinden we Daniël. We lezen in het eerste jaar van. Dat betekent dus dat het net gebeurd was, die wisseling van die rijken. Dat het net gebeurd was dat er een totaal ander godsdienstig militair regime kwam. Was dus net gebeurd. En Daniël, die zit de profeet Jeremia te lezen. En hij leest en hij denkt... In ene staat dat daar van die 70 jaar. En ik denk, wacht even. Hij gaat tellen, hè. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hij gaat tellen. En ik denk, we zijn daar dichtbij. Het kan elk moment gebeuren. En tegelijkertijd realiseert hij zich ook, God heeft het al mogelijk gemaakt door die wisseling van die rijken. Dit is het moment, lieve mensen, waarop Daniël vurig gaat bidden. Want zo wordt het beschreven, hè. Gebed, smeking, vasten. Verootmoediging, belijdenis. Het is een intens vurig gebed. Nou ja, ik zou zeggen, als ik naar de geschiedenis kijk en ik zie hoe God die rijken wisselt, dan kan dat toch gewoon bij blijven staan te kijken, of niet? Dan zeg je, God regelt het wel. Hoef ik toch verder als Daniel niks meer te doen? Hoef ik me toch niet zo uit te sloven met bidden en ook nog eens een keer niet gaan eten, vasten? Ik vast tussen de maaltijden door, verder kom ik meestal niet. Ja? En dan... Ja, dat vind ik al heel wat als ik een keer geen koekje heb genomen. En proeft u het? Proeft u wat er iets groots, er gebeurt iets groots, een groot menselijk gebeuren, een menselijk gebeuren dat precies past in Gods plannen, in zijn profetieën, alles precies. En dan is daar gewoon, is daar die man, die vurig begint te bidden, op dat scharnierpunt, hè. Er moet iets omgeslagen worden in de geschiedenis. En dan is daar die man van gebed. Lieve mensen, ik vind dat zo uniek. Daarom vind ik het zo mooi om die filmopnames te maken. Hè? Om dat tot me door te laten brengen. Dat is onze God. En u weet nog dat ik was even in verwarring bij het journaal. Hè? Dat je denkt, loopt het God nou niet allemaal uit de hand? En dan weet ik wel, natuurlijk loopt het hem niet uit zijn hand. Deze film laat het zien. Deze film laat het zien hoe hij echt de regisseur is. Hoe het gaat gebeuren zoals hij wil. Wat mensen ook allemaal doen, wat rijken doen. Het past allemaal precies. En ik zie die biddende Daniel. Die op dat scharnierpunt zijn rol mag vervullen. En God doet er wat mee. En zo, lieve mensen, zo werkt onze God. Ik ga even een eeuw of vier verder. En daar komt, want deze tempel, ik vertel u nog heel even, want ik ben nog wat vergeten. Wat ik ook zo mooi vind, is wat er bij Ezra gebeurt. We zijn dan een paar generaties verder. Die heidense koning, die heidense despoot, die heeft in de gaten dat tempeldienst alleen is iets uiterlijks. Ja, ik weet niet of wij gelovigen dat wel eens altijd in de gaten hebben, dat het niet om die uiterlijke godsdienstige rituelen en vroomheden gaat. Die heeft in de gaten, deze mensen van Israël moeten echt God gehoorzamen. Want anders gaat hij nog mij niet zegenen. Hallo, heb je hem? Ze moeten God gehoorzamen. En daarom stuurt hij dus Ezra erheen. Wat zei hij van Ezra? Is een groot kenner van het woord van God. En die moet hem gaan vertellen dat ze zeer nauwkeurig God moeten gehoorzamen. Oftewel, het wordt toch wel eens tijd voor een opwekking. Wie vindt er tijd voor een opwekking? Heeft u hem? Wie vindt er tijd? Ik vind het tijd dat er een reformatie komt. Ja? Dat men zich opnieuw bewust wordt van God dienen is niet zomaar even een aantal rituelen. Dat moet uit je hart komen. Dat is gehoorzaam zijn. Dat is zijn wil doen. En dan zegt hij er ook nog weer, geeft hij ook nog weer extra goud en zilver mee, want hij vindt dat die tempel in Jeruzalem nog mooier moet worden. Die heiden. Wat ik ook nog wel aardig vind, is wat hij er verder bij zegt. Hij zegt, en al die mensen die dus God dienen, hè, die in dienst van God staan, die hoeven geen belasting, geen zijner, hè, dus geen btw meer te betalen en zo. En ik denk, wanneer doet onze koning dat nou eens? dat lijkt mij best aardig voor, hè, dat hij... Is het niet bijzonder? Dit, lieve mensen, dit is onze God. Hij geeft zelfs dus die heidense koning een opdracht om voor reformatie te zorgen. En zo gaat Ezra erheen en gaat hij hen opnieuw leren wat Gods bedoeling is, wat Gods wil is voor het leven. Helaas, lieve mensen, is dat allemaal weer wat weggezakt. En de tempel en de offers en alles werd alleen maar uiterlijk vertoond, zonder dat men met zijn hart God diende. En wat doet God nu? Hij stuurt nu een tempel. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij wordt de nieuwe tempel. En een tempel verbindt dus God met mensen. En heel in het bijzonder dus het altaar en het offer. En het altaar, dat is dat kruis. En het offer, dat is die zelf. Hij is het Lam van God. En in zijn offer gaat hij hemel en aarde. Hè. Door de zonde zit er gewoon een grote kloof tussen. En daar staat het kruis, daar staat het altaar, daar is het offer. En hemel en aarde worden verbonden. U krijgt even pauze. Heb je plakband? Geen kinderpleister dus. Je plakt het wel op mijn haar, vriend. Nee joh, laat zitten. Hij denkt kan, ik heb mijn kans, hè. Hemel en aarde worden verbonden. Maar wat ik daar nou het bijzondere aan vind, is hoe het gebeurt. Want als wij erbij geweest waren, hadden we toch gezegd, God loopt alles uit de hand, of niet? Er waren daar, het zijn geen heidenen, hè, die hem aan het kruis wilden hebben, het waren zeer godsdienstige mensen. Zullen we het even bij naam noemen? Fanatiek. Godsdienstige mensen. Zoals we inmiddels weten wat dat is. Fanatiek, godsdienstige mensen. En wat betekent fanatiek, godsdienstig? Dat je geen liefde hebt. En die hebben hem richting het kruis gekregen. Die hebben ervoor gezorgd dat hij er kwam. En terwijl je zegt, alles loopt uit de hand, dit had niet gemogen, is dat tegelijkertijd, gaat Gods plan. Alles wat al voorzegd was door de profeten, en wat hij zelf voorzegd had, gaat in vervulling, terwijl het een menselijk gebeuren is. Godsdienstig, fanatieke mensen, Romeinen, alles komt bij elkaar, ze hangen hem aan het kruis, en Gods plan gaat door. Hemel en aarde worden opnieuw verbonden. En nu op een manier die niet meer kapot kan gaan. Wonderlijk dat God zo handelt. En de geschiedenis gaat door. Want na de uitstorting van de geest, hè, Jezus die was naar de hemel gegaan en die had gezegd, jullie moeten die geweldige boodschap gaan verspreiden. Hè. Dan moet je beginnen in Jeruzalem, Judea, jullie moeten naar de Samaritanen, jullie moeten de wereld over. Prachtige opdracht had hij gegeven. De geest wordt uitgestort, discipelen, apostelen, en het wordt één groot feest in Jeruzalem. En waarom zouden we naar Judea gaan? Als we het hier zo goed hebben met elkaar, lekker christentjes spelen onder elkaar. Waarvoor zouden we gaan? Waarvoor zouden we naar de Samaritanen gaan? Waarvoor zouden we de wereld in gaan? En wat gebeurt er? Op een gegeven moment zijn daar weer die fanatieke, godsdienstige mensen zonder liefde. En die gaan de vervolging van deze mensen. Eén van hen, de grootste was, de grootste fanatieke, godsdienstige man die geen liefde had. Als Paulus was er eentje met de Kalashnikov. Als hij hem toen had gehad, had hij hem leeggeschoten. Hij had hem leeggeschoten. Ja, want hij heeft er verschrikkelijk veel om laten brengen. Ja, dus dan zie je wat er gebeurt. En nou, weer denk je, het loopt uit de hand. En wat gebeurt er? Door de vervolging en de verdrukking gaan ze eruit. Ze moeten eruit. God gebruikt die verschrikkelijke dingen, die verschrikkelijke Paulus voor zijn bekering, gebruikt die om de mensen Jeruzalem als het ware uit te drukken. En zo gaan ze de opdracht volbrengen. En weer denk ik, de geschiedenis herhaalt zich. En u denkt misschien, maar nu gebeurt dat niet meer. Neem ik u heel even mee naar de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden. En alles lijkt God uit de hand te lopen. En wat gebeurt er na de Tweede Wereldoorlog? U weet het. En ik denk niet dat dat had gekund, naar de mens gesproken. Als die verschrikkingen niet waren geweest. Iedereen dacht, nee, nou, nu moet het. En God gebruikt die Verenigde Naties en al die groepen om geweldige profetieën van hem in vervulling te doen gaan. Ongelooflijk, lieve mensen. Dat is onze God. En dat bemoedigt mij zo op het moment dat ik naar het journaal kijk en ik denk, help, hoe moet dat nou? Dan realiseer ik het me in ene weer. Dat is onze God. Dat is onze God die dwars door de meest vreselijke gebeurtenissen heen zijn stappen dichterbij laat komen. De stappen van zijn wederkomst. En ik kijk ineens toch weer anders naar het journaal. Ik vind het nog steeds verschrikkelijk. Maar ik weet dat het kan hem niet uit de hand laten lopen. We hebben het net gezien in die prachtige film die we mochten zien. Tot slot. Hoe dus God de dingen, ik zou maar zeggen, gebruikt waar wij mensen denken, oh wat verschrikkelijk. Nog één voorbeeldje. Het gebeurde mij een tijdje geleden dat ik na de dienst door iemand aangehouden werd met koffie drinken. Een paar mensen kwamen naar me toe. We hebben helemaal je sportvoorbeeld gemist. Ze waren erg ontdaan en ik dacht, dit mag nooit meer gebeuren. Dus toch nog een sportvoorbeeld op het eind. Ik kan mij herinneren, we gaan een eindje terug in de geschiedenis. Dat was de tijd dat de Nederlandse clubs, Ajax, PSV, Feyenoord, nog de Europacup konden winnen. Hè? Dat kan nou niet meer, dat gebeurde toen. En die, zo ver, hè? Dus ik bedoel, ik ben al een paar jaartjes ouder. Dan kan je daar nog van zeggen, ik was erbij. Ja? En En toen gebeurde het dat PSV, die had de eerste wedstrijd al tegen een Roemeense club met 1-0 verloren. En toen speelden ze hier de tweede wedstrijd. En in Roemenië, in een hotel, zaten een heleboel bijbelsmokkelaars. Die moesten er met hun bijbels uit. Maar die Roemenen hadden er lucht van gekregen, de Roemeense geheime dienst. En die hadden daar wakers staan bij die uitgang om ze op te wachten. Maar die zitten naar die wedstrijd van PSV tegen die Roemeense club te kijken. En tot mijn grote schrik, teleurstelling en frustratie scoren die Roemenen. Ik zit in Nederland te balen. En wat doen die Roemeense geheime agenten? Die springen op, die beginnen te juichen, die vallen elkaar in de hals. Die drinken er eentje op en die bijbelsmokkelaars weg. Terwijl ik in Nederland zit te balen dat het 2-0 wordt. Lieve mensen, ik hoop dat u daar een beetje mee bemoedigd wordt. Als u kijkt naar de toekomst. Dat onze God werkelijk alles in handen heeft. En bij alle verschrikkelijke dingen, het zijn weeën. We kunnen daarin de stappen horen van zijn wederkomst.